deel 2 van Psalm 139. Hele bekende psalm. En ik denk dat een aantal van u waren er vorige week niet bij, maar we nemen u gewoon mee in de opbouw van deze psalm. En ik wil u voorstellen om hem samen te lezen, maar luistert u naar mij. Ik projecteer hem ook even niet. Luistert u even naar mij. Ik doe het vanuit de NBV. En let u met name op de toon. We gaan proberen om het woord van God, of eigenlijk geïnspireerd door God, deze woorden van David, om die met zijn beleving, met zijn intonatie, om die te beluisteren. En ook na de overdenking mee te kunnen zingen, mee te kunnen voelen. Voor de koorleider van David een psalm. Heere, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het, als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg, rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord op mijn tong, of Heere, u kent het ten volle. U omsluit mij van achteren, van voren, u legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste der zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat de duisternis mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen de nacht. Ook dan zou de duisternis voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Want u was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u, want u, wonderlijk, ontzaggelijk wonder, was het begin van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepste van mijn vezelen. Toen ik het in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, o God, hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. God, breng toch de zondaars om, weg uit mijn ogen. Jullie die bloed vergieten, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, heren, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij. God, ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Tot zover de lezing van dit deel van het woord van God. Zoals ik zei, eigenlijk woorden van mensen, van David tot God, geïnspireerd. En door de inspiratie eigenlijk 3000 jaar later ook voor ons om na te zingen. Om ook te mogen belijden. Om te mogen zeggen als wij hetzelfde beleven. En wat mij opvalt is, maakt niet uit in welke kerk of kring je bent, maar wij hebben de neiging om het eerste couplet, om dat te zingen in de majeur, in de jubel. Het tweede couplet is wat moeilijker, omdat het net lijkt alsof God die alomtegenwoordig is, er toch niet is. En dan zie je, het gaat om zijn beleving. En niet om die alomtegenwoordigheid van God, maar zijn beleving daarvan. En dan het derde, ja, dan kunnen we zeggen dat is die soevereiniteit van God en dat is weer in de jubel. Maar dan kom je bij het vierde couplet en dat gaat over de heiligheid van God. En het valt mij op, ongeacht hoe licht of hoe zwaar de kring of kerk waar je in bent, berijmd of onberijmd, maar het vierde couplet zingen wij nooit. En in de wat evangelische kringen heb je de neiging om te denken, dat doen we niet omdat het Oude Testament is. Maar met z'n allen beleiden wij dat ook het Oude Testament en ook de psalmen als woord van God, dus geïnspireerd, bedoeld zijn voor ons om na te zingen. Dus als we de opbouw van de psalm met elkaar bekijken, moeten wij dat vierde, dat laatste couplet in een verontwaardige toonzetting, moeten wij ook beluisteren op zo'n manier dat wij het snappen en kunnen nazingen. Ongeacht eigenlijk van welke kring of kerk wij afkomen. Zullen we dat doen? Wilt u het vierde couplet nagaan zingen met mij? Dat is dat moeilijke stuk. Breng de zondaren om. Ik haat. Daar waarbij de toonzetting niet bepaald evangelisch klinkt. Een verontwaardiging. Een verontwaardiging over zondaren en over zonden. Goed, we gaan met elkaar terug. Terug naar het geheel. De vorige keer heb ik dat ook genoemd. Een psalm moet je niet elk vers losnemen en ook niet een couplet los van de andere coupletten nemen, maar als één geheel zien. En het thema waar we naar zoeken staat of in het begin of in het eind. En het eind, het past eigenlijk zo, hè, bij het avondmaal als inleiding. Zie of bij mij, uit de NBG staat daar, een heilloze weg is. Heren, doorgrond en ken mij. Maar bij dat laatste staat als het ware, Heere, ken mij en doorgrond mij. Waarbij die uitnodiging aan het eind, de slot, de afronding, het hoogtepunt is van een psalm waar het thema al in het begin wordt genoemd. Namelijk, God die ons kent, die ons doorgrondt, weet u nog, doorgronden net als de verspieders. God is, de Heere is met ons bezig, net als de verspieders heel het land doorgingen om het te leren kennen. Zo is God met ons bezig. De alwetende is intensief met elk mens betrokken en David zingt het. En het woordje kennen wordt gebruikt van Adam en Eva bijvoorbeeld, waarbij ze elkaar zo persoonlijk kenden als weinig mensen een ander kennen. Zo, daar werd een kind geboren. Zo kent de Heere ons op het meest intieme en daarbij eigenlijk in relatie met ons. En God die met ons bezig is, God die ons van haver tot gort kent, tot in onze vezelen ons doorgrondt. David aan het begin beleidt het en aan het eind vraagt hij. En uit het feit dat hij het vraagt, leid ik het thema van deze psalm af. Iets wat waar is, ook toelaten. Iets wat waar is, ook wensen. Iets wat waar is, ook willen. Verlangen dat God mij kent. Die overgave is een proces. En ik denk dat die groei in de overgave bij ieder van ons heel anders verloopt. En als David eigenlijk door deze psalm iets van zijn groei laat zien, kunnen we daarbij aanhaken. We hebben het de vorige keer gehad over het eerste couplet. De Heere die ons zit en ons opstaan, al onze dagelijkse dingen kent. Hij die met ons gaan en ons liggen vertrouwd is. Zelfs op de meer intieme momenten kent hij ons meer dan collega's, meer dan onze echtgenoten. Kent de Heere ons. Meer dan kinderen die zich overgeven als wij onze kinderen aanraken, als er dingen zijn gebeurd die kunnen huilen. God kent ons volkomen. Hij die elke woord, het woord wat we niet eens kunnen uitspreken, dat weet hij al voordat wij het maar onder woorden hebben gebracht. Zo kent de Heere ons. Vandaar die overgave aan God die alles te maken heeft met wie God is. Niet met wie wij zelf zijn. Je geeft je over aan iemand die je door en door kent, toch? Alhoewel, het tweede couplet laat zien dat hij dat niet altijd wil. U weet de bespreking nog, dat uitroepen van ik wil vluchten eigenlijk voor God. Niet alleen van medemensen die je soms niet wil toelaten, maar de Heere, ook al is hij alomtegenwoordig. Eigenlijk wil je niet dat hij alles van je weet. En dan die mooie uitersten die in een psalm, in een gedicht vanuit de Joodse traditie, Joodse taal, Joodse cultuur, heel anders dan onze gedichten. Die uitersten laten maar zien, ik wil weg, ver weg. En wat ontdekt David? Hoezeer ik zelfs afstand houd van de Heere, hij is er. Waar ik bewust niet wil, of waar ik in oppervlakkigheid niet meer met hem bezig ben, hij verrast ons door zijn aanwezigheid. En dan zie je dat dat overgeven aan God alles te maken heeft met dat hij ons door en door kent. Op die vele momenten dat wij hem niet zoeken, dat hij ons wel zoekt en wij gevonden worden. En dan komen we bij het vierde couplet, de tekst voor vandaag. Hoe is dat toch zo? Dat wij groeien in die overgave. Hoe is het zo dat wij groeien in de overgave omdat hij ons door en door kent? In de NBG is het zo mooi vertaald met want. Zo begint het derde couplet. Daar wordt eigenlijk uitgelegd waarom God ons zo goed kent. Daar wordt uitgelegd waarom wij ook groeien in het toelaten dat hij ons kent. In het hem uitnodigen dat hij ons mag kennen. Dus zullen we naar dat derde couplet toe gaan en vers voor vers er met elkaar doorheen gaan. Hier heb ik hem afgedrukt. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Zo mooi, de woordkeus die hier gebruikt wordt. Nieren, anders dan bij ons, vandaag bij nieren denk je toch aan dat deel van het lichaam, heel kwetsbaar achterin onze rug, waarbij wij als het ware, weet je wel, zoveel vuil van ons lichaam afscheiden. Misschien is het wel afgeleid, maar in het Oude Testament heeft het alles te maken met geweten. Met datgene diep in ons wat aanvoelt, het klopt of het klopt niet. En op een andere manier afscheiden, dingen die niet thuis horen. Gij hebt mij in mijn besef van hoe het leven in elkaar steekt, hoe ik zelf in elkaar steek. Gij hebt mij gevormd. Geweven. Het woordje weven. Je ziet dubbel op, hè? Twee keer hetzelfde. Maar gevormd is al een proces, maar weven is helemaal een proces. En bij dat weven zie je dus inderdaad meestal een vrouw, maar mannen doen het ook. Die kunnen patronen maken en dan zie je de achterkant en de voorkant. En ik vind het kunstig en ik kan het sowieso helemaal niet. Voor mij is de kleuterschool al een begin van de duidelijkheid geworden dat ik met schaar en met naald en draad niet door het leven zal gaan. Maar als je kijkt wat de Heere hier uit het beeld van mensen die het wel kunnen. En dat wordt doorgetrokken naar de Heere. Dat hij niet met naald en draad letterlijk, niet met een patroon wat een ander gemaakt heeft, wat wij na proberen te doen. De Heere schetst het patroon. En de Heere maakt ons en weeft ons in die 9 maanden. Ik vind dat zo apart. Ik bedoel, wij hebben dat niet meegemaakt, de 9 maanden. Maar wij zijn als het ware stapel op onze zoon, pleegzoon, alsof die van ons is. Maar hij kwam bij ons 10 maanden na het eerste. 1 maand na zijn geboorte. Maar in al die 9 maanden, zeker in die 9 maanden, is er een vormingsproces gaande. En het valt mij op. Wij die dan geloven zeggen, dat doet de Heere. Maar je komt bij ongelovigen op kraamvisite en dan ligt daar zo'n kruimeltje in de wieg, weet je wel. En het is altijd goed. Het is altijd mooi. En dan die uitdrukking. Wat een wonder. Hè? En je ziet dat de wetenschap toeneemt en toeneemt en toeneemt met alles wat we kunnen vooraf weten. En ik ben bang dat we misschien grenzen overgaan, dat we proberen om daar zelfs wat in te sleutelen. Wij denken als wetenschap, en hoe wetenschappelijker, toch op het moment dat ze op kraamvisite komen of hun eigen kind ontvangen, dan is daar dat gevoel van wat een wonder. Want eigenlijk kunnen wij daar niet bij. Wij voegen daar zo weinig aan toe. Daar wordt een kind geboren. En dan komt in de maanden en de jaren daarna, komt het op wie lijkt die, weet je wel. Want het zijn toch afkomstig van DNA van vader en DNA van moeder. En dan elke keer weer, dan krijg je toch nou meer op jou, minder op mij, meer op mij, min. Maar elk kind is uniek, zo uniek, geen mens lijkt op een ander. Hoe tweeëiger, hoe moeilijker voor ons om dat te onderscheiden, maar niet voor vader en moeder. Alhoewel, af en toe kunnen ze hun ouders voor de gek houden. Maar wat zijn we uniek, toch? Elk mensenkind. En als we dan hier zouden moeten zeggen, wat Gods woord hiermee aangeeft is, God kent ons, want hij heeft ons gemaakt. Hebben we nog niet, denk ik, te pakken wat hier als proces wordt beschreven. Want als God ons gemaakt heeft, dan kan je nog zo'n beeld hebben van God die besluit, knipt met zijn vinger en de natuurlijke processen met DNA, afkomstig van vader en moeder, die gaan hun gang. Alsof God dus vanuit een afstand bestuurt, beslist, heel soeverein, middels de natuur. En hij doet het zeker middels de natuur, maar niet van een afstand met een knip, waarbij een patroon is wat de natuur moet uitvoeren. Hier staat dat God het zelf uitvoert. Dat er geen ontwikkeling is in de natuur zonder dat God daar de heerschappij over heeft. En niet een heerschappij van een afstand, maar een heerschappij als een uitvoerder, als een wever. Hij vormt elk mensenkind, weeft hij. In de schoot, in die 9 maanden dat wij gevormd worden, is het de Heere die aan het weven is. Daarom zou ik zeggen, wij moeten niet zeggen, hij heeft ons gemaakt. Ik zou moeten zeggen, hij heeft ons gewild. Niet dat we er zijn, is zijn besluit, maar hoe we zijn. Wie we zijn. Wie we worden. Hij is tot op de kleinste detail, is hij aan het weven in die 9 maanden lang. Geen wonder ook dat hij dan zegt, ik loof u, dat is toch te wonderlijk. Ben ik zo toebereid? Als je me nou. Maar dat te beseffen is heel bijzonder. Als ik dat naast het menselijke proces zet, want hij zegt, u heeft dat gedaan. Bij het menselijke, waarbij we elkaar pas leren kennen na die 9 maanden. En in die maanden daarna dat ouders hun kinderen leren kennen, meer op mij, minder op mij, weet je wel van wie. Als wij elkaars broers en zussen leren kennen. We hebben het erover gehad de vorige keer. Als mensen leer je elkaar kennen. En vader en moeder, wat geeft een kind zich over omdat papa en mama er zijn? En tegelijkertijd gaat zo'n kind geleidelijk aan naar een andere, nieuwe loyaliteit, man en vrouw. En wat zijn we als mensen daarin? Ontzettend diep qua behoefte dat een ander je kent. Dat een ander je door en door kent. En dat je je kan laten kennen. Dat ja zeggen tegen elkaar. Maar daar zit nou ook precies onze gevoelige, onze kwetsbare kant. Als mensen, in onze diepe behoeften. Want als iemand je leert kennen, dan wil je dat die ander steeds meer ja en ja en ja tegen je zegt, toch? Maar wat loopt het anders? Broers en zussen. Ouders lijken soms wel scheidsrechters, toch? Ruzie. En nog, nu we ouder, volwassen zijn. De een heeft een goede relatie, maar menigeen helemaal geen goede relatie. Met degene met wie ze al die eerste jaren hebben opgetrokken. Je hebt ze leren kennen. Toch? Maar als je als kind, ook op school, als je dan nog gepest wordt. Wat kunnen kinderen gemeen zijn naar elkaar, toch? En dan zou je denken, dat heeft te maken met leeftijd, ook op de middelbare school. En dan krijg je op het nieuws bericht hoe er gepest wordt op de werkvloer. Wij als mensen zijn in staat om als je een ander iets beter kan leren kennen, om daar juist te kwetsen. Om juist de dingen waar een ander van zijn stuk is, van haar stuk is, om dat te gaan zeggen. Zoals Jacobus zegt, vlijmscherp kan de tong zijn. Zonder gevecht, zonder geweld kunnen met woorden zoveel dingen worden stuk gemaakt. Maar als het komt van ouders naar kinderen. Wat hebben wij het er vaak over gehad, hè? De invloed van onze ouders op hoe wij uiteindelijk ons ontwikkeld hebben. Wat is het belangrijk als je als kind hoort van diegene die je gemaakt hebben, in menselijke zin gesproken, dat zij dan ook tegen je laten merken dag in dag uit. En zoals jij bent, zo wil ik je. Je bent gewild, je bent welkom. En zo kom ik menig een tegen die dan even en passant zegt, ja, mijn ouders hadden eigenlijk liever een meisje gehad. Of een jongetje gehad. Of je komt thuis en je cijfers laat je liever niet zien. Want ze zijn weer niet goed genoeg. En ik vind niets pijnlijker als iemand die ontdekt dat zijn ouders eigenlijk niet meer hadden gewild dat hij geboren was. Een ongelukje. En dan heb ik het niet over. Wat een verontwaardiging kan bij ons mensen ontstaan als iemand geboren wordt en niet alleen niet gewild is, maar dan gebruikt, misbruikt wordt. Daar komt die verontwaardiging naar voren waarbij we allemaal voelen, dit kan niet, dit mag niet. Wat wordt een mens kapot gemaakt? En wat zijn wij als mensen toch ontzettend gevoelig voor hoe er, wij zijn gewild voor wie wij zijn. Hoe er in ons leven geweven wordt. Niet alleen die 9 maanden, maar ook die jaren daarna. En dan zou je zeggen, wat heeft een mens een veerkracht? Een van onze goede vrienden, ik weet nog dat toen ik haar plots tegenkwam en ontdekte dat haar man haar verlaten had, ingeruild voor een ander. Wat was zij geschokt. Ze hadden elkaar een aantal jaren, hadden ze elkaar door en door leren kennen. En toen kwam dat moment dat er tegen je gezegd wordt, ik heb je leren kennen en ik wil je niet meer. Als dat tegen jou gezegd wordt, hoe lang heb je nodig om daar overheen te komen? De boodschap van partners, van ouders, van broers en zussen, we dragen met elkaar veel mee, toch? Rond dat ene punt. Dat gaat veel verder dan, je krijgt je promotie niet. Een ander krijgt het, die maar korter bij het bedrijf was. Je bent niet gewild. Er zijn van die rond, niet alleen, we willen gekend worden, maar als mensen ons leren kennen, dan willen we ook dat ze ons graag mogen. Dat ze onze waardering, respect, wie wij zijn, dat daar ja tegen gezegd wordt. En hier, er zijn weinig mensen die hier geen littekens met zich meedragen. Er zijn weinig mensen die hier doorheen rollen, die alleen maar bevestiging krijgen. En sommige van ons rollen door dit leven heen met alleen maar hobbels neergaand en zijn zo diep beschadigd. En David, ik zou niet weten hoe het voor hem was als jongste in het gezin. Het enige moment dat we weten is dat zijn broers allemaal werden voorgesteld aan Samuel. En David was er niet eens bij, toch? En als hij daar komt, wordt hij uitgelachen. Wat kom jij hier doen als ze daar in het gevecht zijn? Bij andere Bijbelverhalen kom je tegen wat een jaloezie er kan zijn onder broers en zussen. Tot en met Jozef, wat ze dan met je doen. En wij hebben onze eigen verhalen en de een herkent zich meer in die en de ander meer in die. David met zijn verhaal schrijft hier, Heere, u hebt mij gewild. Hem, als hij zijn behoefte om gekend te worden. En zijn diepe behoefte om gewild te worden. Als hij die onder woorden brengt, dan wijst hij boven mensen, rond mensen heen, wijst hij naar de Heere. Diegene die hem geweven heeft. Diegene die hem gewild heeft zoals hij is. Hoe rijk zijn uw gedachten. Hoe eindeloos het getal. Mijn gebeente, het was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Diep in het aardrijk waar geen mens bij kan, zagen de ogen van de Heere mijn begin toen er nog zo weinig gevormd was. En dat begin, weer poëtisch, en dan wijst hij naar het einde. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden. Niet die eerste 270, maar ook al die 70 jaar daarna. Of die 80 jaar daarna. Maal 365. Alle dagen zijn door God van tevoren gekend. En in hoe wij gevormd worden door het leven, heeft hij ons bedacht en gewild. Hij volgt ons niet alleen. Hij kent ons niet alleen. Hij wil ons. Ook als wij door het leven gedeukt en beschadigd, soms ons voor medemensen afsluiten en ons niet meer durven overgeven. Sommige mensen durven zich totaal niet meer te laten kennen, omdat ze zo afgewezen zijn. David juicht hier op een manier waarvan we zouden zeggen, hij heeft een goede jeugd gehad, toch? Sommigen die hebben zelfs moeite om zo naar de Heere te gaan, omdat ze zo'n moeilijke jeugd hebben gehad. Dat ze achter de moeilijke jeugd niet meer eens kunnen voorstellen dat de Heere anders is. Sommigen die groeien op in een gezin waarbij de ouders de ene dag zus, de andere dag zo. En dan kan de Heere ook wispelturig overkomen met dingen die gebeuren in ons leven. Weer anderen groeien op waar het vooral streng was. En dan is de Heere, de Heilige, nog strenger. We hebben allemaal zo dingen die we meedragen. En voordat je daar bovenuit of daaromheen, dat je door Gods geest meegenomen wordt om de Heere te zien. Te mogen voelen zoals hij echt is. Wat een proces. Als David hier zegt, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is het getal, wilde ik ze tellen. Talrijker dan het zand. Hij zegt, ik vind het zo fijn om hier aan te denken. Achter elkaar. En dan eindigt hij in dit citaat hier met, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Die woordkeuze. Morgen is het maandag. Sommigen van ons, die staan morgenochtend op. Je wordt wakker en dan denk je, oh, weer zo'n dag. Die dag bestaat uit vechten. Vechten met collega's. Vechten met zoveel dingen die je energie kosten. Het eerste waar je aan denkt als je wakker wordt, wat verschilt dat van de een naar de ander? David zegt hier iets waar je jaloers op kunt zijn. Je wordt wakker, het eerste wat hij denkt is, Heer, hier ben ik. Ik weet nog, een van onze vrienden, dochter, 4 jaar oud. Ah, zo mooi, we zaten bij hen aan tafel. En op een gegeven moment, jij mag bidden. En zo mooi, onschuldig als het gebed van een kind. Dat klinkt, o Heere God, ik wil u danken. Ik ben blij met mij. Hoe lang duurt het voordat dat weg is? Dat we zo ons tot de Heere uitspreken. Staat u wel eens voor de spiegel? U ziet uzelf. U weet dat de Heere bij u is in de kamer. En u denkt, wat fijn. Ik ben welkom. Ik ben gewild. David drukt zich uit in andere psalmen ook. Met emotionele snaren die hij raakt. Waarbij het duidelijk is dat hij in de aanwezigheid des Heren zich welkom voelt. Toch? Hij wordt wakker. En dan is de Heere bij hem. En hij voelt zich welkom. Hij wil bij de Heere zijn. Ook weer die nieuwe dag. Maar David zou David niet zijn als hij niet heel nuchter ook in het leven staat? Was David niet die man die ook weet hoe die oorlog moet voeren? Was David met al zijn gevoelige snaren ook niet iemand die heel hard kon zijn? U kent de verhalen van David. Als je met elkaar eindigend het derde couplet stopt, dan zou je haast zeggen, hier is het evangelische psalmgedeelte afgelopen, toch? En nu komen we bij het gedeelte, aan dat vreugdevolle God heeft mij gewild, volgt dan dit, ja, u heeft de intonatie gehoord. O God, dat gij toch de goddelozen ombracht. Tot zover is het oké, ja toch? Gij mannen des bloeds, wijkt van mij. Wie wil dat nou niet? Gij die arglistig tegen u spreken, uw naam tot leugens gebruiken, uw tegenstanders, en dan komt het. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, niet verafschuwen wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn zij. Amen. Nou, dat heet het woord van God. Wij zijn allemaal met onze brave gezichten toch opgevoed, hè? Redelijk goed opgevoed met van, heb uw vijanden lief, ook al lukt het ons niet, toch? En dat de Heere zegt, mij komt de wraken toe. En dan lees je dit, en dan zegt David, ik haat hen. Hoe kan David zo wraakzuchtig zijn? En die vraag alleen al is eigenlijk het antwoord. Was David niet degene die Saul vergaf? Nam hij wraak op Saul? Hoe vaak had hij de kans om dat te doen? Nam die wraak op Absalom? Nee, dat is zijn zoon. Nam die wraak op andere vijanden? Als je Davids leven bekijkt, is hij geen wraakzuchtig iemand. Dus hier moet je niet inlezen dat hij hier, omdat iemand op zijn tenen is gaan staan, een ander wil ombrengen. We moeten eigenlijk de sprong maken. Kijk, Hebreeuwse poëzie, en dat zie je in de psalmen, maar dat zie je ook in de uitdrukkingen van het Nieuwe Testament. Onze Heer Jezus is in die zin Hebreeuws qua cultuur. Als hij zegt, heb de Heere lief en haat uw ouders. Diezelfde Heere zegt, eer uw ouders. Dan zie je dat daar met emotionele overdrijving dingen worden gezegd. Maar als je die overdrijving als nuchtere Hollander eraf haalt, blijft overeind wat hier staat, dat je dus tegen bent. Maar hier moeten wij achterlezen hoe het ook werkelijk voor David is. Hier spreekt niet zomaar een medebroeder van 3000 jaar geleden. Hier spreekt iemand die in de politiek aan de top stond. Dit was niet de minister-president, dit was de koning. En niet in een democratie. Hij was diegene die wist wat je vandaag nog steeds bij despoten kan tegenkomen. Als macht zo groot is, wat kan dat corrumperen, toch? Wat kan je een ander kapot maken als je macht misbruikt? Dat kan in een klein bedrijf al, toch? Gebrek aan zelfbeheersing of onachteloosheid. Wat kun je? Wat is het een kunst om goed te zijn voor je personeel? Hoeveel personeel had David als koning? Als de almachtige koning? Een heel volk stond hem ter beschikking. En zijn collega-koningen van andere landen, die konden maar knippen met hun vinger en iemand werd omgebracht, toch? Wat heeft hij zich daarop vergaloppeerd een keer, hè, met Uria? En wat heeft hem dat toch tot een confrontatie van Gods wegen gekost? David is regelmatig door God gecorrigeerd op hoe hij met anderen omging. Hij, als ik even het verband beetpak, hij heeft net gejubeld over dat God hem geschapen heeft. Hoe kun je jubelen over God die je kent en die jou gewild heeft en je omdraaien en dan een ander niet willen? Hoe kun je je omdraaien en een ander beschadigen als je zo vreugdevol bent dat God je nooit beschadigt? David die ziet hoe het misbruikt wordt, is een David, een koning, die juist zo gevoelig is hoe hij Gods wet gestalte doet geven in Israël. En een wet opdat het hun wel gaat, dat die gestalte krijgt omdat het goed gaat met de zwakkeren. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, bescherming. Deze David, die is omdat juist God elk mens wil, fel als de mensen zijn die hun macht misbruiken tegen anderen. Hij zegt, ik haat hen. Daarmee heeft het niet over persoonlijke wraak. En dan mag je die overdrijving van de Hebreeuwse poëzie eraf halen. Maar die verontwaardiging is zo zuiver. Hoe kun je nou tot in je tenen weten dat God van je houdt en je wil en je kent. En dan niet weten dat het ook waar is voor de ander. En voor de ander. en voor de ander. Voor ieder die je ontmoet. God heeft elk mens geweven. Elk mens kent die en heeft die gewild. Wij kunnen het niet bijhouden als we over straat lopen en we denken dat elk mens die we ontmoeten door God gewild is. We kunnen het niet eens verwerken als op de snelweg al die auto's die voorbij rijden. Elk mens. Hoeveel mensen zijn er niet? Miljarden op deze wereld. En elk mens is door onze oneindige God gewild. En als daar mensen zijn die worden ongewild, ongewenst, die worden beschadigd, dan is daar een felheid die door Gods geest geïnspireerd bij monden van David nagezongen mag worden. Heren, als u zo van ons houdt, dan kan ik het niet verdragen hoe u. Mijn vrouw en ik hebben dat toen we destijds, nu heet het dan niet meer VBOK, toen wij ons in hebben gespannen. Weet je wel, voor Red het ongeboren leven. Mensen die besluiten dat kleine kinderen niet gewenst zijn, omdat het niet uitkomt. Soms is daar een trauma, daar wil ik niet lichtvaardig in zijn. Maar wat hebben we ons ingespannen? We hebben toen in Roemenië hebben geholpen om een pro-life op te zetten. Waarom? Dat was ook de tijd dat we zelf niet van onze eigen, als kind, gezinsvorming konden spreken. En we zijn blij met dat we als eigen, weet je wel, ons mogen ontfermen over, over het kind van, ja, eigenlijk ons eigen kind. Zo voelt het, maar zo is het dan ook niet. En eigenlijk, onze eigen kinderen zijn ook niet onze eigen kinderen. Die zijn van de Heer. Die zijn ons toevertrouwd. Want elk mens is van God. En als dat niet wordt bevestigd, dan grijpen wij in als mensen, toch? Dan moet daar verontwaardiging zijn. Het past bij ons om in onze tijd van gebed te kunnen zeggen, Heere, ik ben woedend op het feit dat daar zoveel kinderen zo beschadigd worden. Heer, ik ben woedend dat daar kinderen zijn die zo hard moeten werken om een minimumloon voor mijn kleren. Heere, ik ben woedend om te zien dat er kinderen zijn die zo op straat moeten leven. Hoeveel miljoenen straatkinderen zijn er in deze wereld? Het is geen wonder dat velen reageren op al die spotjes met 3 euro per maand. Ja, toch? Want het voelt niet goed. Het voelt niet goed. En hoe evangelischer, hoe geloviger wij zijn, hoe meer we daar verontwaardiging bij mogen voelen. Voelt u het? Wij horen, als wij, Heere, u houdt van mij, als wij dat toelaten, horen wij meteen te voelen dat God houdt van alle anderen. Daar mogen we felheid bij voelen, als mensen beschadigd worden. Amen. Die felheid past, ook op zondag. Ook door de weeks. Wij pikken het niet, als dingen kapot gemaakt worden in onze maatschappij en in andere maatschappijen rondom ons heen. En als je dan ziet hoe David verder gaat, dat als eerste waar hij dagelijks voor staat als koning, om dat gelijk door te vertalen naar zichzelf, dan ook ik, Heere, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Niet zo dat als God mij gewild heeft, dat alles wat er uit mijn vingers komt, alles wat er uit mijn mond komt, goed is. Verre van. En soms weet je het niet eens. Alleen al het ochtendhumeur is zo'n verschijnsel, waarbij je niet weet wat jij voor de ander allemaal voor moeilijkheden oproept. En dan hebben we het over die andere momenten nog niet gehad. Dat wij gewoon onaangenaam zijn met woorden die niet gezegd worden, of die verkeerd gezegd worden, of verkeerd getimed worden. Wat zondigen wij niet allemaal achter elkaar dat we het niet weten. En David, dat is overgave. Overgave is dat God erbij mag, ook al klopt het niet. En dat hij zegt, Heere, ken mij. Ook in de dingen die niet eigenlijk horen en er niet mogen zijn. En die komen voort uit gedachten. Heere, ken mijn gedachten. Onze overgave aan God raakt ons in onze diepste vezels tot onze gehoorzaam bereidheid. Toch? Als God ons mag kennen. En hij wil ons. Wat willen wij dan dat wij iets van hem weerspiegelen naar anderen? Toch? Doorgrond mij, ken mijn hart. Zie je voor mij een heilloze weg is. En dat woordje heilloos is boeiend als je de diverse vertalingen en ook berijmingen bekijkt. Soms is dat zo individualistisch, hè, alsof ik niet het heil zou hebben. Maar daar gaat het hier niet om. Heil heeft met heel te maken. En de focus in het Oude Testament is vaak op het hier en nu. En tegenover heel staat kapot. Kijk of bij mij een weg is die beschadigend is. Niet voor mij, maar voor de anderen. Hier ken mijn gedachten. Kijk naar mijn handelen, mijn wegen. Of ik misschien beschadig. En leid mij dan op de heilzame, de helende, de eeuwige weg. Dit is niet alleen, Heere, wilt u mij vergeven. Maar Heere, wilt u mij vormen, zodat ik deze wereld niet zwaarder ben voor de omgeving. Maar lichter ben voor de omgeving. Dat anderen heling ervaren omdat ik er ben. Dat anderen zich gewild ervaren omdat ik hun buurman ben. Of omdat ik hun collega ben. Of omdat ik hun echtgenoot ben. Of omdat ik hun mama ben. Of omdat ik hun dochter ben. Dat ik hun broer ben. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij naar de eeuwige weg. Dit kunnen bidden, Heere, ken mij. Juist als we dadelijk het avondmaal gaan vieren met elkaar, is zo goed om te beseffen. God die ons kent en die ons gewild heeft, die dus in en in van ons houdt, die vragen wij om ons niet alleen te reinigen, maar ook te rechten. Op het juiste pad te zetten voor medemensen. Hier is God als degene die ons leidt en corrigeert omdat hij ons wil. Als ik dat even wat meer in onze kerktaal neerzet. Is de Heer Jezus voor onze zonden gestorven aan het kruis? Ja toch? Is hij de voorwaarde dat God van ons houdt? Moeten wij dus ja zeggen tegen het kruis? Om dan te merken dat hij van ons houdt. Of is Jezus aan het kruis gestorven omdat God van ons houdt? U hoort het verschil? Het is onvoorstelbaar als je je beseft dat God niet zo is van hem of haar moet ik toelaten in mijn aanwezigheid, maar eigenlijk wil ik hem niet. Maar Christus is aan het kruis voor hem gestorven. Die moet ook maar binnen mogen. Nee, God heeft het gewild. En omdat hij ons zo lief had, de hele wereld zo lief had, heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Hij heeft John Boekhout zo lief gehad, dat hij zijn eigen zoon aan het kruis gegeven heeft. Opdat ik eeuwig leven heb. Lucas 15, er komt iemand op bekering en er is feest in de hemel. Dat is geen toneelstukje. Dat komt uit het hart van God die ons gewild heeft. En als we eindelijk hem toelaten, groeien in die eerste stappen van overgave, dat hij ons wil, dan is er vreugde, omdat wij dat beginnen te beseffen. Dan is er niet in de hemel de Heere die denkt van, ik moet hem maar vergeven omdat ik dat eens besloten heb. Of het is de Heere die zegt, ik wil niks anders als vergeven, en aanvaarden, verwelkomen. Als u, als ik, vandaag zou overlijden. Hoe is dat dan aan de hemelpoort? Is daar een rode loper? U kent die beeldspraak vast wel. De rode loper van het bloed van de Heer Jezus. Waardoor wij binnen mogen komen. Maar we zijn het niet waard. Het is niet waar. We zijn het wel waard. Hij heeft ons gewild. Hij zegt, je bent het waard dat mijn zoon voor jou gestorven is. Je verdient het misschien niet. Maar je bent het waard. Je bent welkom. Daar is feest in de hemel. Ook als wij vandaag zouden sterven. Als wij binnenkomen. U en ik, we kunnen het ons niet voorstellen, maar mag ik het op mezelf betrekken? Als ik vanmiddag overlijd, dan weet ik dat de rode loper is uitgerold en dat de Heere God aan de andere kant staat en zijn armen wijd spreidt. En dan zegt John Boekhout, welkom, ik heb jou gewild. U mag uw naam invullen. Daar staat dan in de schrift niks van toonzetting. Maar wat zijn wij gekleurd door al onze ervaring om te denken dat de Heere dan zegt, John Boekhout! Haast als het ware, wat doe jij hier? Hij houdt van ons, want hij heeft ons gewild. En hij kent ons. Door en door. Hij heeft ons gemaakt tot wie wij zijn. Amen. Je durft haast geen amen te zeggen, toch? Hoe wonderlijk zijn mij uw gedachten. Hoe groot is dat getal. Als we dadelijk avondmaal vieren met elkaar, is niet de vraag, zijn we het waardig? Want we zijn het altijd waardig. Hij heeft ons gewild. Maar we verdienen het niet. Maar op het moment dat wij deelnemen aan het avondmaal, als het voor u de eerste keer is, is daar feest in de hemel. En als het de 10e keer is, is daar feest in de hemel. En als het de 100ste keer is, is daar feest in de hemel. En we mogen aangaan en zeggen, zie je waar mijn heilloze weg is. En vragen om reiniging aan degene die ons gewild heeft. Amen. Als u er niet aan toe bent, u doet niks fout. De Heere weet dat, want hij heeft u geweven in de schoot van uw moeder. Als u het wel aandurft, u bent welkom. Als u het niet aandurft, u bent ook welkom. Maar u bent waar u bent in uw proces en de Heer heeft al de dagen van uw leven in zijn boek geschreven. En hij heeft ons gewild. Mag ik u voorgaan in gebed? O hemelse Vader, o Heere Jezus, o Heilige Geest, wilt u die ons gewild hebt, u die ons door en door kent, wilt u door de rijen gaan ook vanmiddag en ieder van ons heel persoonlijk aanraken. In Jezus' naam.